Gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee J.J. den Boer uit Nijkerk. En het thema van deze dienst is Heilig Heimwee. De schriftlezing in deze dienst is uit Psalm 43, de eerste 5 versen. De mededelingen. In het laatste pneeuwcontact stond dat er een vrijwilligersavond werd gehouden. Dinsdagavond aanstaande voor de vrijwilligers voor de Boveneind en de Meent. Met het thema over terminale zorg. Maar per abuis is daar neergeschreven dat het de 23e, dus dinsdagavond, zou worden gehouden. Maar dat is maandagavond, de 22e. Dus maandagavond, 22e, is er een themaavond over terminale zorg voor de vrijwilligers Boveneind en de Meent. Dan de collecte. Deze worden gehouden voor de slotzang en zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas, Theologische Universiteit. En bij de uitgang is een derde collecte en die zal worden gehouden voor het bouwfonds. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, Psalm 57, het eerste vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die de zondaar verkiest, in de naam van de Zoon die de zondaar verlost, en in de naam van de Heilige Geest die de zondaar vernieuwt, de drie enige God, is ons samenzijn geheiligd. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 42 vers 1. Psalm 42 vers 1. Psalm 43 is een psalm van verlangen, een gebed om Gods leiding en om het zenden van zijn waarheid. Daarom zullen we nadat we ons geloof beleden hebben zingen met Psalm 61 vers 2 en 6 en zo ook bidden om Gods leiding en zijn waarheid in deze dienst. Psalm 61 vers 2 en 6 na de belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we met elkaar bidden om de opening van Gods woord en de leiding van zijn Heilige Geest. Heer in de hemel, wij komen tot u. Vader, Zoon en Heilige Geest. In afhankelijkheid. Zoeken wij u en beleiden wij u dat wij u nodig hebben in deze dienst. Heere, u kent ons en u kent ons hart. U weet waar wij mee bezig zijn. Wat op ons hart drukt, toen we naar de kerk kwamen, toen we samen kwamen om te zingen en te bidden. Heere, zou u ons hart onverdeeld en één willen maken. Zodat we vanmiddag hier uw stem leren verstaan. Als we luisteren naar een psalm die we in uw woord vinden. Heere, geef dat het ons duidelijk wordt dat het niet een weergave is van hoe een dichter vroeger met u omging, maar dat we ons aangesproken weten. Dat we zien dat het over ons gaat ook. Dat u uw gemeente aanspreekt. Heere, neem daartoe weg wat tussen u en ons in kan staan. Geef de Satan geen kans om ons van u af te houden. Maar werk met uw Heilige Geest. Open ons hart en open uw woord. Opdat we uw stem verstaan. Wij bidden het u. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar lezen Psalm 43 en aansluitend als inleiding op de verkondiging zingen Psalm 70 vers 1, 2 en 3. Psalm 70 na de schriftlezing. Psalm 43. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid, laat het die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God mijn blijdschap, mijn vreugde, en ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tekstgedeelte voor de preek is Psalm 43. En als antwoord willen wij uit diezelfde psalm zingen de laatste drie versen uit de berijming. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik wil beginnen door wat te vragen aan de jongens en meisjes. Weten jullie wat heimwee is? Hebben jullie er wel eens last van gehad? Je gaat logeren of je bent op vakantie en het ziet er allemaal mooi uit. Je hebt een leuke dag gehad, maar 's avonds ga je naar bed en dat bed dat er zo mooi uitzag, dat ligt niet lekker. En na een paar minuten krijg je buikpijn. Nog een paar minuten later ben je verdrietig. En waarom? Ja, je weet het eigenlijk niet, omdat je thuis mist. Omdat je heimwee hebt. En misschien heb je er zelf niet zoveel last van, maar herken je het wel van een broertje of zusje of van een vriendje of vriendinnetje of dat een keer bij jou kwam? Maar wisten jullie, niet alleen kinderen hebben last van heimwee, volwassen mensen ook. En misschien denkt u nu ondertussen, nou dat valt wel mee, ik vind het altijd heerlijk om op vakantie te gaan. Ja, op dat terrein valt het misschien wel mee. Maar heimwee kan ook betekenen dat u verlangt naar geborgenheid. Heimwee naar de tijd dat je nog gezond was. En je lichaam je niet in de steek liet. Heimwee naar de tijd dat uw huwelijk nog goed was. En u nog terecht kon bij uw partner. Heimwee naar vroeger. Die periode net na je belijdenis, toen geloven niet iets was wat je alleen maar deed uit gewoonte, maar ook iets wat je mocht ervaren. Heimwee. Heeft u er echt nooit last van? De dichter van Psalm 43 wel. Hij verlangt naar de ontmoeting met God. Hij hunkert ernaar. Hij heeft een heilig heimwee. En dat is, zoals u gehoord hebt, het thema van deze dienst. Heilig heimwee. En we net op de nood waar dat door komt. Op het gebed dat hij uit. En op een preek die hij houdt. Heilig heimwee. De nood, het gebed en een preek. Voordat we ontdekken hoe deze psalmist zijn heimwee onder woorden brengt en wat een nood is waarin hij verkeert, moeten we kort naar die psalm kijken, naar Psalm 43. Een psalm die heel veel raakvlakken heeft met de vorige, met de 42e psalm. De HSV, en dat kunt u misschien zien, zet er zelfs boven vervolg van Psalm 42. En als u die samenhang tussen die twee psalmen wil begrijpen, als je dat mee wil maken, dan moet je meekijken in je Bijbel. En als je dan je Bijbel pakt, dan zie je dat Psalm 42 vers 6, Psalm 42 vers 12 en Psalm 43 vers 5, dat dat nagenoeg hetzelfde vers is. In de berijming zie je het niet zo goed. Maar telkens komt hier het refrein terug. En daartussendoor het couplet waarin de psalmist zijn verlangen verwoordt om bij God te zijn. En als je dat zo ziet, dat er een samenhang zit tussen Psalm 42 en Psalm 43, dan snap je ook dat er boven Psalm 43 geen opschrift staat. Zoals je dat wel bij Psalm 42 vindt. Niet van de Korachieten, niet van David bij snarenspel, Psalm 43 begint gelijk. En het is dus goed mogelijk dat deze psalm als een vervolg geschreven is. Of dat psalm 42 en 43 oorspronkelijk één lied zijn geweest. Een andere mogelijkheid is, de psalmen zijn door allemaal verschillende dichters geschreven en op een gegeven moment gebundeld in één boek geplaatst. Dat de mensen die de psalmen hebben gebundeld, die overeenkomst hebben gezien en psalm 42 en 43 bij elkaar hebben geplaatst. Hoe het ook is en welke verbondenheid er ook is, de Bijbel reikt ons twee psalmen aan. En dat maakt het mogelijk om vanavond ook onze aandacht te richten op psalm 43. En daar in die psalm zonder opschrift valt de dichter met de deur in huis. Doe mij recht. O God, en voer mij rechtszaak. Doe mij recht, dat is in het Hebreeuws één woord, het eerste woord wat de dichter tot God spreekt. Zo groot is zijn nood dat hij alle beleefdheidsvormen weglaat. Hij stoot direct door naar het probleem. Hij is in nood en hij kan het zelf niet oplossen. God moet optreden als rechter. Kan dat? Mag de dichter dat wel vragen? Hij heeft toch nergens recht op? Als mens hebben wij toch nergens recht op? Zou hij dat nou niet beter niet kunnen doen? Nou kijk, als de dichter hier om recht vraagt, dan gaat het in de eerste plaats niet om recht tussen hem en God. Hij vraagt om een rechtszaak tussen hem en een volk zonder goedertierenheid. Daar wil hij van bevrijd worden. Zij staan als één man tegenover hem, of één man staat misschien namens dat volk als een vijand tegen hem op. Vol onrecht en bedrog. Bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, zonder geset. Dat woord dat betekent zonder loyaliteit, zonder verbondstrouw. Dat volk waar de dichter mee te maken heeft, is niet trouw aan het verbond. Het verbond dat de Heer met zijn volk gesloten heeft. Het verbond dat de relatie vorm moest geven. Het verbond dat dus gaat over de omgang met de Heer. En iedereen die het Oude Testament kent, die weet ook de omgang als volk onder elkaar. Dat verbond is kapot, verbroken en daar heeft de dichter onder te lijden. God, kijkt u eens wat uw volk doet en hoe uw kinderen daaronder lijden. Doet u recht, o Heere, bevrijd mij. De nood staat hem voor ogen en hij gaat ermee naar God. De nood is zo groot dat het zijn openingszin is. En misschien hebben jullie dat ook wel eens, jongens en meisjes. Uit school ben je op weg naar huis en er gebeurt wat vervelends. Je bent door iemand geduwd of ze hebben iets naars tegen je gezegd. Je bent uitgescholden en als je dan thuis komt wil je gelijk vertellen wat er is gebeurd. En misschien zeggen je vader en moeder dan wel, rustig, zeg eerst eens even gedag. Maar jij wil vertellen wat er aan de hand is. En dat wil de dichter ook. Hij wil de nood bij de Heere bekendmaken. En dat is niet alleen wat er om hem heen gebeurt, daar begint het. Dat staat in vers 1, maar dan gaat het verder naar vers 2. Vers 1 spreekt over de toestand om hem heen. Vers 2 spreekt over de toestand in hemzelf. Over de nood van zijn ziel. En nee, die nood uit dat eerste vers moeten we dan niet onderschatten. Dat wat het met een christen doet om omgeven te worden, om in een omgeving te staan van mensen zonder goede tierenheid, zonder een band met de Heere God, dat is niet niets. Vooral niet als het je in dezelfde nood brengt waar het de dichter in heeft gebracht. Wat is dat dan? Nou, kijk maar mee. In dat tweede vers. De dichter weet dat hij bij God terecht kan. Hij is de God van zijn kracht, zijn sterkte, zegt de Statenvertaling. En zo noemt Israël God vanaf het moment dat hij hen uit Egypte heeft bevrijd. Toen zij door de zee waren getrokken, werd God hun sterkte genoemd. Degene die verlossing geeft. Dat weet de dichter. God is de plaats waar ze kunnen schuilen. Hij is het die leidt uit het leed dat het volk heeft. Hij weet het. Met zijn verstand. Zijn nood is niet dat hij het niet weet. Zijn probleem is dat hij het niet ervaart. In zijn hoofd zit het allemaal goed. Maar in zijn hart voelt hij het niet. Waarom verstoot u mij? De woorden gebruik je misschien niet, maar dit punt. God, waarom merk ik niets van u? Wie kent die vraag? Je hebt het allemaal geleerd. U kent al de helsfeiten. De Heer Jezus is gestorven voor de zonde. Hij heeft de dood overwonnen door op te staan. De Heilige Geest is gezonden om Christus te openbaren. De Bijbel is Gods betrouwbaar woord. Je weet het allemaal. Maar je voelt er zo weinig van. Herken je dat? Hoe gaat u daarmee om? Misschien hou je het stil. Omdat je denkt dat je de enige bent. Is het een vorm van twijfel waar u zich voor schaamt? Of is het nog erger? Misschien heb je het geaccepteerd en denk je dat het erbij hoort. Maar gemeente, wat wij in ons leven ervaren is niet nieuw. En dat weet de Heer ook. Hij kent ons. Ook dat ongeloof dat bij jou zit. Ook die twijfel die bij u de kop opsteekt en waar u niks van laat merken aan uw kinderen. En in zijn woord laat hij ons op tal van plaatsen zien hoe hij niet verstoot. Hoe hij die sterkte is, ook als dat niet wordt ervaren. We zien het hier in deze psalm. God verstoot niet. Dan zou die dichter nooit kunnen bidden. We zien het bij een vader die om geloof wordt gevraagd. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. We zien het bij Paulus die zegt, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. We komen het tegen bij David. Neig mijn hart en voeg het samen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Want dat hart kan zo verdeeld zijn. Aan de ene kant willen we op God vertrouwen, maar het gebeurt zo vaak niet. De dichter is een verdeelde ziel. Ziet u dat de nood van deze dichter niet alleen bestaat in wat hem tegenzit in het leven? Dat zijn probleem niet alleen zijn vijand is, niet alleen onze ziekte, niet alleen dat wat tegenzit is ons probleem. Het zit dieper, het is fundamenteler. Het zit niet in de wereld om ons heen, het zit in ons eigen hart. En bij de dichter komt dat eruit. Hij gaat in het zwart gehuld als teken van rouw. En dat kan zijn dat het zijn kleding is die zwart is. Het kan zijn in de Bijbel dat het zijn gezicht is. Zwart van de as van de somberheid. De dichter zet geen masker op. En is ons probleem nou niet dat ons hart minstens net zo verdeeld is als dat van de dichter en misschien nog wel verdeelder? Maar dat we daardoor niet harder gaan roepen. Niet meer gaan bidden zoals David dat deed. Maak ons hart één. En misschien doet u het wel, maar is ons probleem niet dat wij zo vaak een masker opzetten? Hoe gaat het, vragen we elkaar. Goed, is het antwoord. Waarom? Omdat het goed gaat? Nee. Omdat er heel vaak als die vraag wordt gesteld geen ruimte is. Om te zeggen dat het zo vaak anders is. Omdat we geen tijd hebben en maken en inplannen om over ons hart te spreken. We vertellen succesverhalen over onszelf, over onze kinderen en kleinkinderen, hoeveel we van ze houden, hoe goed het gaat op hun opleiding, hoe mooi de carrière is. Maar niet dat je 's nachts wakker ligt van verdriet, omdat ze leven zonder goede tierenheid. Omdat ze het verbond met de Heere verbreken. Omdat God niet geëerd wordt en ze verloren zullen gaan als ze zich niet bekeren. We praten over onze vakanties en onze hobby's, maar niet dat het een vlucht is om niet onder ogen te zien wat er echt in ons leven aan de hand is. Daar, in die hobby's, in die vakanties, zoeken we onze rust. En niet bij Christus. Hopelijk geldt het niet voor jou. Maar is ons probleem, is onze nood niet dat we hier met een onverdeeld hart thuis proberen te zijn? Dat het leven hier op aarde zo goed is dat we daar zo aan vastzitten. Terwijl de nood ons er eigenlijk toe zou moeten brengen dat we heimwee zouden hebben. Want wat doet een kind met heimwee? Dat gaat zeggen: ik wil naar huis. En dat doet de dichter ook. In het gebed, in zijn gebed, als hij gaat bidden: zend uw licht en uw waarheid, laat het die mij leiden tot uw heilige berg en tot uw woningen. De nood is groot en hij wil thuiskomen. Maar hij heeft dezelfde kracht niet voor. En dan vraagt hij het aan God, aan diezelfde God, waarvan hij net heeft gezegd: waarom verstoot u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld? Hij weet, alleen God kan daar verandering in aanbrengen. Zijn verblinde en verduisterde hart is zijn probleem. Daardoor komt hij niet thuis. En dan zwelgt hij in zelfmedelijden, beroemt hij zich erop dat hij niets kan en daarom niets doet. Nee, hij gaat roepen. Hij gaat bidden. Heere, u bent de God van mijn sterkte. En al voelt het en al ervaar ik het alsof u mij verstoot. En ja, dat is verschrikkelijk. Toch bid ik. Zend uw licht en uw waarheid. Laat het die mij leiden, laat het die mij brengen. Naar uw heilige berg, naar uw woningen. Daar waar u zich openbaart, daar waar u zich laat vinden. En ja, licht is prachtig, schitterend. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen, zingt Psalm 36. Uw licht is helderder dan zonlicht. Het verlicht namelijk niet alleen de wereld, maar ook mijn hart. Maar hoe schitterend dat licht ook is, dat valt niet alleen op mooie dingen. En ga maar naar, hoe heeft u de afgelopen weken beleefd, waarin het gewoon vrij donker was? Het was 's avonds vroeg donker, het was bewolkt, je zag geen zonlicht, je verlangt en je hunkert naar zon. En dan komt er nog zo'n storm overheen donderdag. En dan vrijdag breekt de zon door. Het licht je woonkamer in. En wat zie je dan? De ramen zijn vies. Net gezeend, ze zijn vies. Stof in huis. En wie het niet herkent omdat hij veel in de auto zit, uw voorruit is vies. En dat zie je op het moment dat je tegen de zon inrijdt. En zo is het met licht in Psalm 43 ook. Gods licht is prachtig. Maar het laat ook zien wat wij in de duisternis verstoppen. He? Ga maar na toen je niet bezig was met God. Toen gebed een plichtmatig iets was na het eten. Toen de Bijbel dicht bleef. Toen had je amper door dat je zondig was. En natuurlijk, je wist het wel. Maar je ervaarde het niet zo. Maar dat licht waar de dichter om bidt, het laat zien hoe duister dat leven zonder God is. Waar de zonde zit. Het laat zien dat de zonde er zit ook in het leven van een christen. Want ik doe nog steeds wat ik niet wil. Mijn hart blijft verdeeld en ik weet best het een en ander, maar ik ervaar het nog steeds zo anders. En de waarheid die met het licht komt, is confronterend. Want het laat mij zien en het laat u zien dat u zo lang iets anders hebt gezocht en gewild dan Gods waarheid. Als Gods waarheid in je leven komt, en als je die waarheid ziet, dan kom je er ook achter wat allemaal niet met die waarheid strookt. En jongeren, dan wil ik jullie aandacht. Waarom wil de dichter dan dat licht? Waarom wil de dichter nou weten waar de zonde in zijn leven zit? Dat leven is toch veel makkelijker als je dat allemaal niet weet. En misschien denk je wel zo, dan kan je tenminste doen wat je wil. Dan maakt het niet uit. Ja, maar dat laatste, dat is dus sowieso niet waar. En dat jij niet weet wat de Heere van je vraagt, betekent niet dat de Heere het niet vraagt. Ga maar na. De vluchtelingen die naar ons land komen, de taal niet kennen, de cultuur niet kennen, de wetten niet kennen. Daarvan verlangen we wel dat ze zich aan de wet houden. Zaken die in het land van herkomst misschien mochten, een kindhuwelijk, daarvan zeggen we, en toch mag het hier niet, ook al ken je de wet niet. Dus dat helpt je niet. En wat de dichter vraagt gaat verder. Hij bidt niet alleen of hij Gods wet mag kennen. Want ook als hij dat weet, zal hij niet met een volkomen hart naar Gods wil kunnen leven. Door de kennis alleen gaat dat verdeelde hart niet weg. Zijn hart is juist verdeeld omdat kennis en gevoel uit elkaar liggen. Waarom vraagt hij het dan? Omdat Gods licht en zijn waarheid, ook als het confronterend is, of misschien wel juist als het confronterend is, hem volgens vers 4 bij het altaar brengen. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar. En wat daar gebeurt, dat weten jullie jongens en meisjes. Daar werden offers gebracht. Daar werd God gedankt. Daar vloeide bloed en werd bloed gesprenkeld. Iets moeilijks is gezegd, daar vond de bediening van de verzoening plaats. Daar stierf een dier. Niet in plaats van die zondaar, maar wijzend op de Heer Jezus Christus die in plaats van zondaren zou sterven. Zijn bloed zou geven. En als we dat nou zo zien, hè, is dat dan jouw gebed als je Bijbel leest, als je naar de kerk komt? Zend uw licht en uw waarheid. Ook als dat confronterend blijkt te zijn, ontdek mij. Ook als ik dan mijzelf, mijn zonde en mijn zondigheid onder ogen moet zien. Als ik daardoor tot de ontdekking kom dat ik schuldig tegenover de Heere sta. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dat in veel gevallen ons gebed niet is. Het gebed uit vers 1 en 2, dat konden we nog meemaken. Dat bidden we wel. Maar wat daar staat, dat wenst de wereld ook. Verlossing van vijanden. Wie de nood in zijn leven ontdekt, die wil van die nood af. Maar niet iedereen wil door de nood in zijn leven ontdekken dat er ook een probleem in hemzelf zit. Niet alleen de ander de schuld geven van wat er gebeurt, maar zeggen, ik was het. Niet iedereen wil met zijn nood naar de Heer om te ontdekken dat je leven en je kracht buiten jezelf ligt. Nee, door genade leer je bidden wat de dichter vraagt. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar. Om voor en bij mijzelf te ontdekken dat ik vergeving nodig heb. Wat wij moeten doen, doet deze dichter dus. En hij doet dat niet tijdens een kerkdienst. Hij doet het niet tijdens een preekbespreking of een bijbelstudieconferentie. Als hij met eerbied gesproken niets anders heeft te doen. Nee, hij vraagt het als hij onderdrukt wordt door zijn vijanden. En dan blijkt dat die vijanden dus niet zijn grootste nood zijn. Onze ziekte, onze vijanden, onze ruzies, onze relatieproblemen, ze zijn niet onze grootste nood. Uw sterfelijkheid is niet uw grootste nood. Al zullen we het allemaal onder ogen moeten zien. Onze grootste nood is het gescheiden zijn van God. En daarom moet Gods licht en waarheid ons bij het altaar, nee, ons bij hem brengen naar wie het altaar verwijst. Want hij is het licht van de wereld. Hij is de waarheid tot God en de weg tot de Vader. En dan, als de sterfelijkheid zijn probleem niet is, heeft de dichter dan het verlangen om te sterven en zo dicht bij God te zijn? Wie de dichter kan volgen en het mee kan zingen, is diegene levensmoe? Nee, dat niet. Dit heilig heimwee is niet hetzelfde als het verlangen om te sterven. Waarom niet? Omdat die toekomst van de Heere nu al door een christen ervaren mag worden. Omdat de dood minder is en een kleiner probleem is dan wie de dood overwonnen heeft. De dichter werd door tijd en afstand gescheiden van het altaar. Hij kon ervan verwijderd zijn, van de plaats waar God zich liet vinden. Maar het vertrouwen dat de dichter heeft, dat het door genade goed zou komen, daardoor kan hij nu zeggen, daar al in dat gebed, mijn God. En dat is de mogelijkheid dat het goed komt tussen God en mens. De dichter leefde op afstand van het altaar. Hij naar wie het altaar verwijst, is naar ons toegekomen. De Heer Jezus Christus. Ons in alles gelijk geworden. Dus wat je in je leven ook meemaakt, welke nood je ook kent, in je hart of in je leven, het moet je niet naar Jeruzalem brengen, niet naar de Tempelberg, maar naar de Heer Jezus, die tot ons gekomen is en zo laat zien wat wij nodig hebben. Maar hoe doe je dat dan? Maar dat is niet veranderd. Door te bidden of de Heere zijn licht en zijn waarheid wil zenden, of u in zijn genade mag ervaren dat je merkt, ondanks dat je er geen recht op hebt, dat hij gekomen is. Dat hij de Zoon van God is. Want daar heb je Gods licht en waarheid voor nodig. We hadden het vorige week in Nijkerk over de doop van de Heer Jezus. Vanuit het evangelie van Lucas. En daar zie je dat heel duidelijk. In Lucas 3 vers 22 hoor je de stem uit de hemel. De Vader die zegt, dit is mijn geliefde Zoon. En wat staat er dan in het volgende vers over de Heer Jezus? Hij was, naar men dacht, de Zoon van Jozef. Wie alleen maar zelf wil denken en het baseert op wat hij weet, die komt er niet. Maar wie gaat bidden en vragen om licht en waarheid, om het werk van de Heilige Geest, die moet ook vertrouwen dat God zich aan zijn woord houdt. Dat hij zich laat vinden, dat je zijn stem zult verstaan en dat de Heilige Geest doet en werkt waartoe hij gekomen en gezonden is. Dat het goed komt. En daar gaat de dichter dan ook van zingen, loven met de harp. Daar strekt hij zich naar uit. En dan wordt God maar niet mijn blijdschap en mijn vreugde, zoals de HSV het zegt. Hij wordt, zoals er in de voetnoot staat, de blijdschap van mijn vreugde. De kern van al mijn vreugde wordt God. En wat los van God staat, dat gebeurt nog wel en dat leidt nog wel even af, maar daar zit geen vreugde meer in. Alles wat die kern niet bevat, gaat hol blijken te zijn. Een zeebel die uit elkaar spat. Even kan je ernaar kijken. Maar daarna is het weg en is er niets veranderd. Maar als God de blijdschap van je vreugde is geworden, dan blijft dat. Dan neemt niemand dat af. Niets zal ons kunnen scheiden. De dood niet, krachten niet, overheden niet, diepte niet. Ja, ze kunnen een hoop zeebellen laten spatten. Maar het kan een kind niet meer scheiden van zijn God. En zo wil God de God van zondaren zijn. Hij wil het je bij wijze van spreken op je lippen leggen. O God, mijn God. God, Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft. De hoogheilige, Hij die alles goed heeft gemaakt. En tegen wie wij, tegen wie ik gezondigd heb. Die God wil mijn God zijn. Dat laat Hij weten door zijn woord. Dat laat Hij merken door zijn Heilige Geest. Gemeente, de dichter heeft heimwee naar het heilige, naar God. En we hebben gehoord dat de dichter het heeft gevraagd: breng mij naar huis. En dan? Nou, hoe werkt dat bij u thuis? Als een logé, een vriendin, een neefje of een nichtje, een kleinkind heimwee heeft? Natuurlijk kan het boven laten huilen en negeren. Of gaat u er naartoe? Neem je het op schoot? Probeer je te troosten? Te zeggen: morgen kan je naar huis. En dat laatste zult u ongetwijfeld doen en misschien gaat u nog wel verder en stapt u die avond nog in de auto om hem terug te brengen. Wat doet u als u last van heimwee heeft? Is er dan zelf medelijden en stopt het daar? Of spreek je jezelf toe? Dat is wat de dichter doet. Hij preekt tegen zichzelf. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Dat verdeelde hart gaat met zichzelf in gesprek. En zoals de kerkraad hier bij u toezicht heeft te houden, wie er op de kansel komt en of dat de volle breedte van het woord is, die wordt verkondigd. Zo heb jij en zo hebt u toezicht te houden op uw eigen ziel. Waarom zo somber? Waarom zo onrustig? Ja, natuurlijk, die situatie van vers 1 is na 4 versen in de tijd van dit korte gebed niet veranderd. De zorgen waar u de kerk mee inkwam, die zijn niet weg. Of het nu gaat over relatieproblemen, ziekte, schulden, overspannenheid, een onzeker zelfbeeld, noem het maar op. Die dingen zijn niet als sneeuw voor de zon verdwenen. De Heere verandert niet plots heel je leven. Maar dat is ook niet wat de dichter zoekt, dat is niet wat hij vraagt. Want dan zou het doel weer zijn dat hij het hier goed heeft. Dat we hier thuis zijn. En dat is nu juist niet waar de nood hem brengt. De nood bracht ons bij God. De nood en de heimwee leert ons bidden. En in dat gebed leert hij het zeggen: o God, mijn God. Hij leert zich uitstrekken naar dat altaar. En hij weet dat hij het daarvan mag verwachten. Niet om wat hij zelf doet. Niet om wie hij is. Maar van God zelf. God die zegt: ik, Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt, wegdoet. Waarom? Omwille van mijzelf. En aan uw zonde niet denk. Dat heeft de dichter geleerd. En dan spreekt hij zichzelf toe. Hoop op God, vertrouw op God, verwacht het van God. Hij laat toch zien dat het hem ernst is. Hij heeft toch het heiligdom gegeven. Waar ik hem kan ontmoeten. Het altaar gegeven. Waar hij laat zien dat het goed kan komen. Wij weten toch dat het God ernst is. Of vindt u dat de Heer u niet genoeg redenen gegeven heeft om op hem te vertrouwen? Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft mensen op uw pad gebracht die hem op hem hebben gewezen. Hij spreekt tot je door zijn woord. Wekelijks wil hij je hier, week aan week, 's ochtends en 's middags ontmoeten. Waarom vertrouwt u hem niet? Waarom wanhoop je nog steeds? Hoop op God en spreek zo de dichter na. En als je het niet tegen je eigen ziel zegt, dan zeg ik het nu tegen u. Ja, ook als je omgeven wordt door zorgen. Juist dan. Want hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Daarom moet je op God hopen. Hij is de volkomen verlossing. En daar is dus niks aan toe te voegen. Daar kan niks meer bij. Het is al volkomen. Je kan op niets anders hopen. Je kan nergens anders op vertrouwen. Natuurlijk, als je naar vers 1 kijkt, menselijkerwijs, iets of iemand anders, de dichter zelf, ze had het op kunnen nemen tegen die vijanden. En misschien had hij het zelfs wel gewonnen. Maar al had hij al die vijanden eigenhandig verslagen. Dan had het een kleine overwinning geweest. Want voor die laatste vijand, de dood, zou hij zijn hoofd alsnog moeten buigen. De volkomen verlossing, een verlossing in dit leven en door de dood heen, al moeten we nog sterven. Maar de zonde, de kracht van de dood is eruit, de prikkel is weg. Die verlossing geeft God alleen. En die is zo volkomen dat het Hebreeuws een meervoudsvorm gebruikt. De volkomen verlossingen van mijn aangezicht. En wat de dichter waarschijnlijk niet heeft geweten, is dat dit werkwoord in de hemel is gebruikt om de naam van onze zaligmaker te vormen. De Heer Jezus Christus. Die Jezus is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Zo kan de dichter jubelen. Midden in de wereld, midden in de nood. Zijn heimwee is gebleven, maar het is een heilig heimwee. Naar de volkomen verlossing waarvan hij weet dat God hem schenkt. U weet, wij zijn in het afgelopen jaar verhuisd. En u heeft dat zelf misschien ook. En als dat gebeurt of als er iets verandert in je leven, dan vragen we het vaak aan elkaar. En al een beetje gewend. En natuurlijk zeggen we dan, ja, het gaat ondertussen goed. Mooi mijn plekje gevonden. Maar Psalm 43 laat ons zien, het is niet de vraag of wij ons op onze plek voelen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij bij God zijn. En wie dat ontdekt, die zal best ook heimwee hebben. Maar laat het heilig heimwee zijn. Omdat je hoopt op God. Op zijn licht. Op zijn waarheid. Op de blijdschap van je vreugde. Amen. Laten we bidden en danken. Heer in de hemel, Laat het zo zijn. En gebruik uw woord daartoe. Dat onze hoop herleeft. Dat we mogen weten van de volkomen verlossing. Door u, Heere Jezus Christus. En wanneer er inderdaad ziekte of relatieproblemen, pijn of intens verdriet door rouw is. Wanneer er vijanden zijn, ons geloof aangevochten wordt. Heere, laat het een nood zijn die er niet alleen voor zorgt dat wij ons niet thuis voelen hier. Maar laat het een nood zijn die ons telkens weer bij u brengt. Een nood die ons nederig maakt. Ons toont dat we ten opzichte van u nergens recht op hebben. Maar dat we het wel van u mogen verlangen. Heere, gebruik uw licht en uw waarheid daartoe. Dat we ontdekken waar we al niet voor u leven. Niet als gemeente. Niet als persoon. Heere, wij bidden u. Als we ermee te maken hebben, als we er 's nachts van wakker liggen. Omdat broers of zussen, ouders of kinderen of anderen die ons na aan het hart zijn, leven zonder goede tierenhuid, buiten dat verbond met u. Het verbreken. Iedere dag weer. Terwijl ze uw belofte hebben ontvangen. Heere, ontferm u. Heere, wij danken u dat u ons toch telkens weer opzoekt. Ondanks dat wij zo'n verdeeld hart hebben. Dat u niet volkomen lief heeft. Vergeef het ons. Omwille van uw Zoon. Heren, wij bidden u voor de Theologische Universiteit, waar we ook voor collecteren. Heren, zegen dat wat we als kerken bij elkaar brengen en wat daar gebeurt. Heren, dat het goed mag zijn. Niet alleen naar de maatstaven van de overheid en van een keuzegids, maar goed in uw oog. Dat uw wil gezocht wordt. Heere, zend mensen uit die uw waarheid verkondigen. Roep wie u daartoe bestemd hebt. Heere, ga zo met ons mee. Tot eer van uw naam en tot opbouw van uw koninkrijk. Als wij van hier gaan, de wereld in, misschien wel die wereld waarin we omgeven worden door groepen en mensen die leven zonder u. Heere, dan bidden wij of wij ook een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Verhoor ons om Christus wil. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden, daarna is onze slotzang Psalm 73 vers 12. Psalm 73 vers 12 na de collecte. ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.